Dat God mij niet losgelaten heeft, ondanks. Dat hij me geholpen heeft in moeilijke omstandigheden die ook in ons leven zijn geweest. Maar ook dat hij trouw was in al die mooie momenten die je mee mocht maken in je leven. Als David nadenkt over wie God is, dan beseft hij ook, en daar staat hij eigenlijk ook stil in Psalm 108, bij Gods grote trouw. Uw goede tierenheid is tot boven de wolken en uw trouw is tot de wolken. Alsof hij zeggen wil, die trouw van God is niet te bevatten voor ons besef, voor ons verstand, voor wie wij zijn. En eigenlijk staat heel dit boek vol met Gods trouw aan Gods schepping. Een van de Bijbelboeken waar dat ook heel sterk naar voren komt, of ja, misschien moet ik zeggen twee Bijbelboeken, zijn Ezra en Nehemia. In de Joodse geschriften zijn dat één boek. Eén boek, Ezra en Nehemia. Op een voortreffelijke manier komt Gods trouw in die Bijbelboeken ook naar voren. Gelijk al aan het begin. Want die Bijbelboeken vinden hun oorsprong in Gods belofte door de profeet Jeremia. Jeremia was een profeet die mocht geen blijde boodschap brengen. Maar een boodschap van bekering, een boodschap van berouw. Een boodschap die best heftig was, want het volk van de twee stammen zou ook in ballingschap gaan, net zoals de 10 stammen. Omdat ze God niet dienden en dat ze geen gehoor gaven aan die roepstem van de Heere God. En toch mocht Jeremia ook een blijde boodschap brengen. Ik zal u dat voorlezen uit Jeremia 29 vers 10. Voorzeker, pas wanneer er 70 jaren in Babel voorbij zijn gegaan, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woorden gestand doen, door u te brengen naar deze plaats. Een geweldige belofte dat het volk wat in ballingschap zou gaan, kreeg al de belofte mee, na 70 jaren mogen jullie terugkeren. En die belofte krijgt de vervulling in de boeken van Ezra en Nehemia. En als je die boeken leest, dan lijkt dat een verhaal waarin in een aantal jaren God die belofte realiseert. Maar de boeken Ezra en Nehemia beslaan een tijdsbestek van 100 jaar. Dus de belofte van na 70 jaar mogen jullie terugkeren en weer wonen op de plaats hier in Jeruzalem en in alle omgeving daarbij. Die belofte is in 100 jaar tijd in vervulling vergaan. En in die 100 jaar tijd heeft God verschillende mensen gegeven om die vervulling van die belofte te realiseren. Eerst Zerubabel, daarna Ezra, daarna Nehemia. Allemaal mannen die door God geroepen werden om een vervolg te geven aan die belofte die God gegeven had. Ik wil vandaag met jullie lezen uit Ezra 1, vers 1 tot en met 5. En ik wil met jullie ontdekken, aan de hand van dit gedeelte, aan de hand van een aantal andere gedeeltes uit het boek Ezra, wat nou het doel is van Gods trouw voor het leven van het volk Israël, en ten diepste ook het doel is van Gods trouw naar jouw leven toe. We gaan lezen Ezra 1, vers 1 tot en met 5. Ezra 1, vers 1 tot en met 5. Ezra staat na Kronieken en voor Nehemia. Een stukje voor de psalmen. Ezra 1, vers 1 tot en met 5. In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor de Heere te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, zijn God zij met hem, laat hij optrekken naar Jeruzalem, dat in Juda ligt, en laat hij het huis van de Heere, de God van Israël, bouwen. Hij is de God die in Jeruzalem woont. En ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laten zijn plaatsgenoten hem helpen met zilver, met goud, met allerlei bezittingen en met vee naast de vrijwillige gaven voor het huis van God. God die in Jeruzalem woont. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op, allen bij wie God de geest had opgewekt, om op te trekken om het huis van de Heere te bouwen, de Heere die in Jeruzalem woont. Tot zover. Zalig ben je als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en het ook van toepassing laat zijn in je leven. Laten we ook samen bidden. Vader, ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken dat u uw woord gegeven hebt aan ons mensen. En dat het woorden van u zijn. Dank u wel voor de geschiedenis die u geschreven hebt, ook in de tijd van Ezra en Nehemia. Heer, dat u daarin hebt laten zien dat u trouw bent. Vader, ik wil u ook bidden, wilt u door uw Heilige Geest ons leiden als we over dit gedeelte nadenken. En wilt u ons helpen om uw stem te verstaan. Heer, wilt u ons helpen om te luisteren. En daarom wil ik u vragen, wilt u onze oren openen? Heer, wilt u alle vooringenomenheid, alle gevoelens van afstand, alle emoties die we meegenomen hebben van thuis of waar we al over denken omdat ze morgen op ons wachten, wilt u die tot rust brengen? Zodat we uw woord kunnen verstaan. Heren, doordring ons hart met uw genade. Heren, open ons hart voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. Dit eerste versen laten al zien dat in de geschiedenis God de regie heeft. Hij is soeverein. En hij is soeverein om zijn beloften te vervullen. 1 vers 1 zegt al, in het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op. Het is God die iets liet groeien in het hart van Kores. Spreuken zegt, het hart van de koning is als waterbeken in Gods hand. En zo zul je hier ook dat God het hart van koning Kores leidt. Kores wordt geroepen om de vervulling van de belofte van Jeremia vorm te gaan geven. Om die te laten starten. En je ziet in heel het Oude Testament en ook al in het Nieuwe Testament voorbeelden van dat heidense koningen, koningen die losstaan van Gods heilsplan met zijn volk, gedachten en verlangens geeft, zodat zijn heilsplan vorm krijgt. En daarom denk ik dat het ook voor ons belangrijk is dat we blijven bidden voor de overheid. We kunnen van alles vinden van de overheid, we kunnen van alles vinden van het koningshuis. Maar laten we bidden voor degenen die boven ons gesteld zijn. Opdat het evangelie van Jezus Christus voortgang mag hebben in ons land. Opdat het evangelie van Jezus Christus vorm mag krijgen in ons midden, in ons leven. Zodat ze ons geven wat nodig is om gemeente te zijn. Zodat ze ons geven wat nodig is om Christus Jezus uit te dragen in onze samenleving. Blijf bidden voor je overheden. En ik denk elk moment dat je kritiek hebt op de overheid. Vaak terecht, hè? Wissel dat in voor een moment om te bidden voor de overheid. Zodat Gods genade kan doorwerken in deze mensen. En laten we als volgelingen van Jezus voorop gaan door te bidden voor onze overheden. Dat zal hun harten veranderen. Niet jou en mijn kritiek. Niet jou en mijn verzet. Maar gebed zal hun tot andere gedachten brengen. Als we blijven bidden voor de overheden. Zodat het koren zou mogen worden in ons midden. Vanaf het begin is ook duidelijk waarom de Heere God dit in het hart van Kores heeft gelegd. Wat het doel is van de terugkeer naar Jeruzalem. Kijk maar mee in vers 2. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere God van de hemel aan mij gegeven. En hij is het die mij opgedragen heeft, en hoe komt het, om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem. Dat in de Judea ligt. Kores wordt opgedragen door de Almachtige, door de Allerhoogste God, om een huis te bouwen voor hem in Jeruzalem. Dat is het doel waarom God zijn volk laat terugkeren naar Jeruzalem. Om daar een huis voor hem te bouwen. En waar een huis voor God gebouwd wordt, wordt dat gebouwd om hem te eren. Om hem te loven. De terugkeer van het volk naar Jeruzalem is niet gericht op het belang van het volk. Is niet gericht op het belang van de Joden die in Babel zitten. Het doel van de terugkeer is de bouw van het huis voor de Heer. Of misschien moet ik het anders zeggen. Het doel van zijn trouw, het doel van de terugkeer van het volk, is dat zij zullen zijn tot Gods eer. In Gods eer ligt het heil voor mensen. Ligt het heil voor jou, ligt het heil voor mij. In Gods eer. En dat is een heel goddelijk principe. Wat we ook terugzien in het gebed van de Heer Jezus. De Heer Jezus bidt in Johannes 17, dat gebed kent u wel. Heeft u vast wel eens gelezen. En hij begint daarmee de Heer Jezus met de woorden: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon. Opdat uw Zoon u verheerlijkt. En lees het Nieuwe Testament maar, lees het Johannes-evangelie, lees het Matthäus-evangelie, lees het Lucas-evangelie, lees het Marcus-evangelie. En elke keer zul je de ondertoon vinden dat Jezus maar één doel heeft in zijn leven. Niet jouw belang, niet mijn belang. Maar Gods eer. Gods eer. Opdat u, Zoon, u verheerlijken. Ja, maar Jezus kwam toch naar de aarde voor mij. Ja, ja. Dat klopt. In Gods eer ligt de vergeving van zonde verankerd. Jezus zocht de eer van de Vader. En omdat hij de eer van de Vader zocht, heeft hij de hemel verlaten. Heeft hij de troon van heerlijkheid, waar hij aanbeden werd door alle engelen. Waar hij aanbeden werd door alle hemelse vorsten. Heeft hij verruild om te groeien in de moederschoot. Om geboren te worden in afhankelijkheid. Om op te groeien. Omringd door de zorgzaamheid van zijn vader en moeder. En dat alles heeft hij gedaan. Tot eer van de Vader. Tot heil van jou. Jouw zonde. Onze modder. Onze slijk. Heeft hij op zich genomen. Tot eer van zijn Vader. Tot eer van zijn Vader heeft Hij jouw fouten, jouw gebreken, mijn zonde gebracht aan het kruis van Golgotha. Jezus volledig gericht op de eer van de Vader. En omdat Hij gericht was op de eer van de Vader, mogen wij leven uit vergeving van zonden. En mogen wij en kunnen wij leven tot eer van de Vader, zoals God het bedoeld heeft. In Jezus eer voor de Vader is er hoop op eeuwig leven. Is het uitzicht op een eeuwige toekomst. Gods eer. Gods eer was de bedoeling waarom God zijn belofte in vervulling liet gaan in de tijd van Ezra en Nehemia. Gods eer stond op het spel toen Jezus afdaalde uit de hemel en ging naar het kruis van Golgotha. Als we even teruggaan naar Ezra. Ezra en Nehemia, het Bijbelboek Ezra. En het was niet Ezra die als eerste ging, maar Zerubabel die met een aantal mensen als eerste ging. Gods eer is de focus van deze groep. En misschien denk je, je legt er veel in. Maar ik zal je meenemen door de eerste hoofdstukken heen en daarin laten zien dat het gaat om Gods eer. Dat begint al bij vers 5. Toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten op, allen bij wie God de geest had opgewekt. Waarom had God de geest opgewekt om op te trekken? Om het huis van de Heer te bouwen. Niet om zelf gelukkiger te worden in Jeruzalem. Niet om alle ellende te vergeten van Babel. Maar God riep ze, trok ze. Hun geest werd opgewekt door God om het huis van de Heer te bouwen. Hun doel, hun focus was Gods eer. En die focus zie je als een rode draad terugkomen in die eerste drie hoofdstukken van Ezra. En ten diepste in alle Bijbel, in heel de geschiedenis van Ezra en Nehemia. In de eerste vijf versen, ik weet niet of je het opgevallen was, ik heb het proberen te benadrukken. Spreekt Kores drie keer over God, over de Heere, die in Jeruzalem woont. En daarmee erkent Kores, er is er maar één die zeggenschap heeft. Eén die zeggenschap heeft over Jeruzalem. Eén die zeggenschap heeft ten diepste over alles wat is en wat bestaat. Dat is Yahweh. Dat is God. De God van hemel en aarde. De God die in Jeruzalem woont. En Kores erkent die heerschappij van God. Als je een stukje verder leest, liet hij, ook liet koning Kores, vers 7, de voorwerpen van het huis van de Heer halen, die Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald, in het huis van zijn goden had geplaatst. En hij gaf die voorwerpen die Nebukadnezar had geroofd uit de tempel, mee terug aan de eerste mensen die weggingen. Kores was gericht op Gods eer. De God die in Jeruzalem woont. En wonen betekent niet in huis hebben, maar betekent heerschappij uitoefenen. Gezag en autoriteit uitoefenen. En aan dat gezag en aan die autoriteit wilde Kores zich onderwerpen. En daarom gaf hij alle schatten die in Babel aanwezig waren. Gaf hij mee terug aan Zerubabel en de eerste die terugging. Dat het gaat om Gods eer blijkt ook uit hoofdstuk 2. Dat moet je maar eens vanmiddag op je gemak lezen. En dan kun je struikelen over al die namen die er staan. Er staan een heleboel namen. Ik heb ze geteld. Hoeveel er zijn. Er zijn ongeveer 40.000 mensen die op pad gaan. 40.000 mensen die door God opgewekt worden om een huis voor hem te bouwen. Maar dat het gaat om Gods eer blijkt ook wel uit het feit dat van die 40.000 zijn er 5.000 priester of leviet. Lees maar mee in 2:36. De priesters, de nakomelingen van Jedatja van het huis van Jeshua, 973. De nakomelingen van Immer, 1052. En zo gaat die lijst door, tot en met vers 42 en ook in 58. En geheel van de tempeldienaren van de nakomelingen van Salem, van de slaven van Salomo, 392 mensen. 5000 mensen. 5000 mensen die maar één doel hadden voor hun leven. Dienen in de tempel van God. Ook die worden opgewekt. Degenen die nodig zijn om God de eer te geven in zijn tempel, gaan mee. En ze vormen de kern van degenen die teruggaan. Het gaat om Gods eer. En ook in het hoofdstuk daarna, hoofdstuk 3, zien we dat het om het eer van God gaat. Waarom ze teruggaan. Lees maar mee in hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten zich in de steden gevestigd hadden, verzamelde het volk zich als één man in Jeruzalem. Kun je je voorstellen? Al die 40.000, en misschien ook nog van de Joden die daar nog woonden, kwamen als één man naar Jeruzalem. En waarom? Dat lezen we verder. Jeshua, de zoon van Jozadak, stond op met zijn broeders, de priester, en Zerubabel, de zoon van Shealtiel, met zijn broeders. En wat deden ze? Ze herbouwden het altaar van God van Israël om daarop brandoffers te brengen, volgens wat geschreven staat in de wet van Mozes, de man Gods. Het eerste wat ze deden en waar ze zich allemaal in schaarden, was het herstellen van de offerdiensten. En in heel het Oude Testament kun je lezen, zeker in de eerste hoofdstukken, dat het offer aan God er was om hem te eren. Dat was de manier waarop het volk, de gewone man, de gewone vrouw, aan God liet zien dat hij God wilde eren en God lief had. Het was de ultieme vorm van God eren. Een brandoffer brengen. En om die eer van God op gang te brengen, was het nodig dat er een altaar was. En daarom bouwden ze als een van de eerste dingen een altaar voor de Heer. Gods eer. Dat was de focus van de 40.000 die teruggingen naar Zerubabel. Gods eer was de focus van Kores die de opdracht en de ruimte gaf om terug te keren. Gods eer. Dat was de focus van de 5000 priesters en levieten en slaven die meegingen om hun dienst in de tempel te gaan vervullen. Gods eer, dat was de focus van Yeshua en Zerubabel om het altaar op te richten. Dat kwam bij mij binnen. Is dat mijn focus? Is dat jou? Is dat uw focus voor je leven? Gods eer. Het is zo van cruciaal belang voor je persoonlijk leven. Het is zo van cruciaal belang voor het gemeenteleven. Als de gemeente niet meer gefocust is op Gods eer, als jij niet meer gefocust bent op Gods eer, ontspoort je leven. Ontspoort het gemeentezaam. Mis je je doel. Juist door je te richten op Gods eer, krijg je leven de juiste functie, de juiste richting. Gods eer in je persoonlijk leven, Gods eer in het gemeenteleven. En dat zie je ook in deze eerste drie hoofdstukken. Dat dat iets teweeg brengt als die focus op Gods eer komt te liggen. Dat zie je in hoofdstuk 1. De geest wekte hun op om een huis voor de Heere te bouwen. Al die 40.000 waardoor de geest het verlangen legde. Waar God het verlangen legde om voor hem een huis te bouwen, om hem te eren. Die kwamen in beweging. Ze verlieten hun comfortzone. Want de meeste van hen hadden het goed in Babel. Natuurlijk misten ze Jeruzalem. Zeker de ouderen onder hen. Maar het verlangen om God te eren bracht hun in beweging. En ze gaan het avontuur aan van een lange reis naar een voor de meeste van hen onbekend land. Een nieuw bestaan zonder de veiligheid van Babel. Om God te eren. En heel de Bijbel staat vol van mensen die die stappen gezet hebben. Kijk maar naar Abraham. Hij ging zonder dat hij wist waar hij terecht zou komen om God te eren. Kijk maar naar Paulus. Hij ging een andere weg in zijn leven. Hij brak met zijn oude leven om God te eren. Kijk maar naar Timotheus. Hij kwam in beweging om God te eren. En ging een weg met Paulus om van hem te leren. Gericht zijn op Gods eer zet je in beweging. Zet je in beweging in je leven. Betekent dat je afstand doet van de dingen die niet horen bij het leven van God. Betekent dat je je in wil zetten voor het werk van God. Gericht zijn op Gods eer. En dat heeft soms diepe consequenties. Gericht zijn op Gods eer, zet je in beweging. Dat is het eerste wat ik mee wil geven. Het tweede, Gods eer maakt je vrijgevig. Niet iedereen die in het Joodse, in het Babylonische Rijk was, ging mee met die eerste groep. Dat waren er maar 40.000. En als je verder leest, zie je dat er nog anderen op pad gaan. Een tijd later met Ezra. Dat is ongeveer 40, 50 jaar later en dan nog 20 jaar later met Nehemia. Dus er waren nog heel wat Joden die gewoon in Babel bleven wonen. God riep niet iedereen op dat moment, op dat eerste moment om mee te gaan. Alleen die 40.000. Maar die anderen bleven. Die bleven op de plaats waar God hun gesteld had. In Babel. Maar ook bij hen was er een verlangen om God te eren. Lees maar mee in vers 6. En allen rondom hen ondersteunden hen. Met zilveren voorwerpen, met goud, met bezittingen, met vee, met kostbaarheden. Naast alles wat verplicht gegeven werd. Nee, hè, Johan? Vrijwillig gegeven werd. God legde het verlangen in misschien wel 100.000 die daar nog woonden. Om mee te gaan met die 40.000. Niet door fysiek ook hun boel op te pakken en te vertrekken. Maar door wat zij hadden te delen. En te zeggen tegen hen, neem maar mee voor Gods eer. Wij willen God eren met de middelen die we hebben. Gericht zijn op Gods eer maakt je vrijgevig. Vrijgevig voor de zending, vrijgevig voor de gemeente. Ben je bereid om te geven? Ten slotte, gericht zijn op Gods eer, dat helpt je de juiste prioriteiten te stellen in je leven. Dat zien we in vers 3, in hoofdstuk 3. Ik heb bewust vers 3 niet gelezen, van hoofdstuk 3. Maar ze kozen ervoor om dat altaar te bouwen. Dan moet je eens meelezen in vers 3. En zij plaatsten het altaar op zijn fundament. Hoewel er verschrikking over hem was vanwege de volken van de landen rondom. Gericht zijn op Gods eer help je de juiste prioriteiten te stellen in je leven. Er waren genoeg redenen voor hen om dat altaar niet te bouwen. Er waren verschrikkingen rondom hen. En misschien moesten ze daar veel meer aandacht aan besteden. Maar door het gericht te zijn op Gods eer, hielp de Heere God hem door de Heilige Geest om de juiste keus te maken. Om datgene te bouwen wat hielp, wat het volk zou helpen, om God te eren. Door Jezus centraal te stellen, door zijn eer voorop te stellen in je leven, helpt de Heilige Geest jou de juiste keuzes te maken in je leven. Gefocust op Gods eer. De eerste groep die terugkeerde nadat God de ruimte had gegeven door koning Kores, was gericht op Gods eer. Zij wilden voor hem een tempel bouwen. De focus van degene die bleven, die niet geroepen werden door de geest om te gaan, waren gefocust op Gods eer en gaven van hun bezittingen. Degene die aankwamen, bleven gericht op Gods eer. En bouwden ondanks de tegenstand van allerlei vijanden en allerlei redenen om het niet te doen, een altaar voor de Heere, zodat het volk de Heere kon eren. Je ziet dat ook terug in het leven van Paulus. En daar wil ik mee afsluiten. Samen lezen 2 Korinthe 5, vers 6 tot 10. 2 Korinthe 5, vers 6 tot 10. Als Christus in je leven komt, zal Christus je trekken naar het doel van zijn leven. Leven tot de eer van de Vader. En je ziet dat bij Paulus gebeuren. 2 Korinthe 5, vers 6 tot 10. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam wonen, uitwonend zijn van de Heere. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Dat is een verlangen, bij God zijn. En omdat dat zijn verlangen is, om zijn verlangen is om bij Jezus te zijn. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Paulus werkt de houding van Jezus, de Heilige Geest werkt de houding van Jezus uit in Paulus' leven. Daarom stellen wij er ook eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem wel behagelijk, of om het anders te zeggen, om tot zijn eer te leven. Paulus zegt hier, waar ik ook ben, thuis of buiten, in mijn slaapkamer of in mijn tuin, in mijn keuken of op het werk. Overal waar ik ben, wil ik leven tot Gods eer. Wil ik leren een volgeling te zijn van Jezus, die in alles op Gods eer was gericht. Wat is jouw focus voor jouw leven? Amen. Laten we samen bidden. Heer Jezus, ik wil u danken. Ik wil u danken dat u heel uw leven hier op aarde, in alle beproevingen, in alle vernedering, in alle strijd, in alle moeite, in alle eenzaamheid, in al uw geestelingen, in het spuwen in uw gezicht, in het dragen van het kruis, in het hangen aan het kruis. In het doorstaan van de Godverlatenheid. Gericht bleef op de eer van uw Vader. Dank u, Heer Jezus. Want daarin ligt mijn heil. Daarin ligt mijn verlossing. Daarin ligt ons gemeentezaak. Heer Jezus, vernieuw mijn leven. Vernieuw ons leven. Zodat we steeds meer en meer, dag aan dag, tot eer van uw naam en tot eer van uw Vader zullen leven. U zij alle lof en alle eer tot in eeuwigheid. En dank u wel dat we dat niet in eigen kracht hoeven te doen. Maar dat uw geest in ons woont. En help ons om ja te zeggen tegen de stille roepstem van de geest. Elke dag opnieuw. In Jezus' naam. Amen.